Welkom bij Watchpods. Watchpods is de eerste Nederlandse podcast over horloges. Luister naar interviews met horlogemakers, discussies met horlogeliefhebbers, kenners en verzamelaars en gesprekken met prominente personen uit de internationale horlogewereld. Watchpods is soms in het Nederlands en soms in het Engels te beluisteren. Voor de eerste aflevering van Watchpods reisden Bernard Werk en Lex Stolk naar Oldenzaal voor een ontmoeting met Bart Greuneveld, een van de twee Horological Brothers.
We zijn bij Greuneveld en we spreken met Bart Greuneveld. Bernard Werk is er ook trouwens.
Uiteraard is hij erbij.
En we gaan het hebben over Greuneveld anno 2018. Waar staan jullie? Waar komen jullie vandaan? Waar gaan jullie naartoe? SIH is net achter de rug.
Ja.
Dus korte terugblik daarop. Hoe is het geweest?
Intensief was de SIH. Het was onze tweede beurs in Genève.
Ja.
Vorig jaar de eerste. Die was eigenlijk heel succesvol. Met de pers en belangstelling, maar minder succesvol zakelijk. Maar toch hebben we vorig jaar daarna veel bestellingen binnengekregen en een topjaar gehad vorig jaar. En dit jaar gingen we er weer naartoe met de verwachting van we zullen wel geen bestellingen krijgen, die komen dan naar de tuin wel.
Ja.
Maar dit keer was het dus wel raak om gelijk al best veel orders te mogen schrijven dan.
Heeft dat, dat heeft natuurlijk te maken dat jullie fantastische horloges maken. Heeft dat ook te maken met een positiever klimaat? Of is het eigenlijk heel moeilijk om daar de vinger op te leggen waarom het dan nu anders was?
Ja, het is wel algemeen bekend dat het in de hele horloge-industrie ietsjes beter gaat. Bij ons, wij bestaan bijna 10 jaar. Mm-hmm. En we hebben in het begin heel weinig verkocht. En dat werd langzaam steeds meer. En in de laatste 2 jaar zitten we echt in een behoorlijke stroomversnelling.
Om even perspectief te schetsen, heel veel verkocht. Rolex maakt 1 miljoen horloges per jaar. Die verkopen ze allemaal. Jullie maken hoeveel horloges per jaar en verkopen ze per jaar?
Ik denk zoiets waar Rolex 1 koffiepauze over doet.
Ja,
nee, wij fabriceren, vorig jaar zijn we topjaar 75 stuks.
Ja, en dat betekent echt, en dan heb je een heel jaar lang hele intensieve productie. Dan is iedereen daar heel, heel, heel erg druk mee bezig met z'n hoeveelen in totaal.
Wij zijn nu een team van 7 mensen in
totaal. 7.
Waarvan praktisch iedereen een horlogemaker is.
Ja.
1 dame, Tim's vrouw, die doet bij ons de administratie.
Ja.
En de rest is allemaal techneut en horlogemaker vooral.
En die hadden heel weinig pauze om die 75 horloges te maken?
Nee, die hadden normale pauze. Je moet wel soms goed uitgerust zijn om zo lang geconcentreerd aan het werk te blijven.
Ja, want uiteindelijk is dat, want daar zijn jullie bekend om, het zijn zeer gecompliceerde horloges.
Ja.
Zelfs het eenvoudigste horloge is een gecompliceerd horloge.
Tot nu toe is alles gecompliceerd. Het begon met een tourbillon minutenrepetitie.
Ja.
Ons tweede horloge, de 1 Hertz, dat was de 1 Hertz. De 1 Hertz, en dat is een springende seconde.
Ja.
Dat zijn eigenlijk 2 uurwerken in 1. Daarna onze derde horloge, dat was de Parallax Tourbillon. Nou ja, het zegt het al, de tourbillon. Met gangreserve indicator en een speciaal opwindmechanisme. En ons laatste horloge waar we echt buiten gewoon veel succes mee hebben, is de Remontoir.
Ja. Is dat het horloge wat, ik weet niet of je kan spreken in termen van doorbraak, maar als ik kijk naar de aandacht die dat horloge wereldwijd heeft gekregen, media, mensen die erover praten, is dat wel echt een hit.
Ja.
Bescheiden hit als in misschien, maar het heeft wel heel veel aandacht op jullie gevestigd.
Ja, als ik in de geschiedenis kijk, dat was ons eerste horloge, dat was eigenlijk een hit alleen in Nederland.
Mm-hmm.
Toen kwamen wij bij Paul Witteman in de uitzending.
Ja.
Dus in Nederland hadden we eventjes succes, maar wereldwijd natuurlijk niet. Het was ook nog crisis, ja. 2009. Daarna de One Hertz hadden wij wel internationale doorbraak. Toen wonnen wij de Watch of the Year.
Ja, dat is waar. Zone. Ja, dat is natuurlijk helemaal waar.
En daarna ons derde horloge. Die won nog een belangrijke prijs. Dat was de Grand Prix, de horloge van Genève. Ja. Dus dan krijgen mensen wel veel vertrouwen. En dat horloge daarna, de Remontoir, de laatste, die won die prijs weer.
Ja.
En ja. En het is ook nog het betaalbaarste horloge. Ik denk dat dat er natuurlijk ook,
zal ook
wat bijdraagt dat mensen eerder overgaan tot aanschaf. Dus dan gaat het balletje rollen. Dan maak je de mensen bestellen er meer. Dus, en er zijn er meer in de wereld.
Ja.
En het is een beetje een sneeuwbaleffect.
Wat mij ook opgevallen is op de SIA, is dat je voortborduurt op dat horloge met nieuwe wijzerplaten. Gekioscheerde wijsplaat, beschilderde wijsplaat of geëmailleerd was het zelfs volgens mij.
Ja, wij hebben een samenwerking met een hele goede vriend van ons, Carrie Voetjelijnen, een Fin die in Zwitserland zijn werk heeft. En hij heeft een wijzerplaatfabriek gekocht om voor zijn eigen horloges, maar ook om anderen te helpen. En aangezien hij een horloge van ons kocht voor zijn privéverzameling.
Oh, cool. Ja.
Hadden wij zoiets van, ja, dat is wel super cool en kunnen we iets terug doen? En wij voelden ook van steeds meer, ja, wij proberen onderscheidend te zijn ten opzichte van de grote merken. Dus het komt steeds meer voor dat mensen denken van, of mensen willen graag nog meer gepersonaliseerde horloges.
Ja.
Nou, samen met hun kunnen wij dat goed aanbieden, verschillende kleuren van wijzerplaten, verschillende technieken, verschillende patronen. Dus daar zijn mensen wel heel erg tevreden daarmee en deze wijzerplaten kosten flinke duit meer, maar toch de meeste mensen kopen hem wel met een wijzerplaat waar ze graag een eigen kleurtje in willen verwerkt hebben.
Als je kijkt naar de setting zoals jullie op SIA zaten, de Carré des Horlogers. Er staan een heleboel gelijkgestemden om jullie heen. Merken die ook kleine producties hebben, die ook gecompliceerde horloges maken. Maar waarin onderscheidt wat jullie doen zich dan ten opzichte van de conculega's? Want het zijn collega's, maar het zijn ook concurrenten.
Ja, concurrenten, maar vooral ook conculega's.
Ja.
We zien aan onze klanten, die hebben vaak niet alleen onze horloge, maar van heel veel merken in de carrière de horloge. Dus.
Mm-hmm.
Maar ja, waar onderscheiden wij ons in? We zijn natuurlijk geen Zwitsers merk.
Ja.
We zijn een van de drie merken die op de SIA staan, die niet uit Zwitserland komen. Dat is Lange & Söhne, Ressens uit België en wij uit Nederland. En omdat wij uit een ander land komen dan Zwitserland, geen Swissmade zijn, denk ik dat wij toch wel vaak een extra tandje erbij opzetten.
Ja.
Om apart te zijn, maar ook kwalitatief gewoon nog iets beter te zijn.
Mm-hmm.
Bij ons komt het terug, apart te zijn is in de stijl van het uurwerk. Wij gebruiken dus roestvrije staal en kloven, onbehandeld, met een bepaalde stijl van de kloven,
mm-hmm.
geïnspireerd op de grachtenpannen van Amsterdam.
Ja. Ja.
De klokgevels. Dat zie je nou terug in onze laatste dialoge. Het is echt een eigen familie.
Ja.
Ja, en mensen zijn daar over te spreken. We zien er niet uit als een Duits merk, we zien er niet uit als een Zwitsers merk. We hebben onze eigen Nederlandse stijl. Ja.
Ik zag dat die signatuur op de SIA nog meer versterkt werd met een derde Nederlander. Dus Bart, Tim en Kees.
Ja, dat klopt. Kees Engelbarts, ook een vriend die we al kennen vanaf 1998 zo'n beetje. Zijn broer Bart Engelbarts, die kwam bij ons werken hier in Oldenzaal. En Kees Engelbarts woonde toen al in Genève als zijnde graveur voor andere merken, maar ook zijn eigen merk. En met hem zijn we ook een samenwerking aangegaan. Ook weer om onze kennis of onze om de mogelijkheden van Groeneveld met personalisatie mm-hmm. nog verder uit te breiden.
Ja, want dat is wel echt het sleutelwoord. Hè. Als je nu kijkt, mensen willen echt iets heel erg onderscheidends. Wel iets van een autologerie-merk of huis dat ze kennen. Ja. Maar binnen zeg maar de veiligheid van zo'n gevestigde naam, iets wat speciaal voor hun is.
Ja, bij ons is bijna elke horloge heeft weer.
Dat is natuurlijk een voordeel als je 75
was. Het is wel wat ik heel frappant vind. Wij hebben een bepaalde horloges voorgesteld, zeg maar. Toen we dat introduceerden. En hebben gezegd, alle kleuren zijn zo'n beetje beschikbaar. Alle patronen mm-hmm. van het guilloche is mogelijk. Maar mensen kijken toch vaak wat ze kunnen zien.
Ja.
Ze hebben vaak weinig voorstellingsvermogen van... Oké, laten we dit eens proberen. Dan zijn ze toch een beetje huiverig voor.
Ja, dat snap ik ook wel. Je moet het ook aan de expert overlaten.
Maar
ja,
ze vragen mij wel soms van... Oké, als ik iets anders wil doen, wat beveel je dan aan? Nou, dan kom ik met één of twee verhaaltjes samen met Tim, mijn broer. En dan komen we vaak wel tot een leuk ontwerp.
Ja, want je kunt ook wel stellen dat... als je, stel, iemand wil een bepaald iets hebben... Kan je dat laten zien in een programma? Dat die zegt van, joh, maar ik wil eigenlijk het horloge graag zien. Kan je daar iets in een tekenprogramma of zoiets dergelijks maken? Dat je...
Nou ja, ik ben geen AutoCAD tekenaar. Maar omdat ik vele foto's maak van Instagram enzovoort. Ben ik onderhand behoorlijk bekwaam met Photoshop.
Ja.
Dus ik shop soms... Ik sta er zelfs soms versteld van wat ik ermee kan. Ja, bijvoorbeeld iemand die wou graag een speciale wijzerplaat. Nou, dan had ik dat zo geshopt, zeg maar, een echte foto. Had ik de echte wijzerplaat weggehaald. Dan kon ik daar elke foto elke foto van internet kon ik erachter gooien. En dat zag er dan best realistisch uit. En daar heeft de klant een keuze uitgemaakt. Uit zo'n ding. Dus vaak komen we daar met Photoshop een heel eind in de goede richting.
Die geëmailleerde variant, hoe is die tot stand gekomen?
Precies zoals ik net had
gezegd. Ja, echt? Ja,
het was niet de klant die kwam met van ik wil dit en dat. Hij zei ik wil iets heel aparts.
Ja.
Toen zei ik dan ja, misschien iets vol emaille. Ja, dat leek hem wel wat.
Want dat is voor een klant in Tokio, of zeg ik het nou helemaal verkeerd?
In Jakarta, in Indonesië.
Oké. Het is, en is dat daar, wordt er daar één van gemaakt of is dat een hele kleine serie?
Nee, deze is speciaal gemaakt voor een klant. En, maar wij hebben wel de kans gehad, dankzij die vraag altijd de klant van mogen wij hem laten zien op
huis? Ja, want hij was
online. En als die meneer dat niet wil, dan bleef hij onder de radar. Maar in dit geval mochten wij hem laten zien. En mensen, ja, als hun dat weer inspireert voor hun design.
Ja.
Dan kunnen ze weer bij ons aan de bel trekken.
Kunnen we stellen dat er Groeneveld zijn die wij niet hebben gezien?
Jawel, ja, die zijn er wel, ja.
Oké, dit is nieuw.
Ja, dat hoor je wel natuurlijk wel eens vaker. Je hebt het ook bij Vacheron, is dat een keer geweest dat ze daar iets heel bijzonders gingen ontwikkelen en dat uiteindelijk niet te zien is geweest en een ander ding, een ander model heb ik weer wel.
Ja, soms zegt de klant van... Ik heb liever niet dat je dat aan de grote klok hangt.
Ja, is iets voor te zeggen natuurlijk.
Vooral, ik denk in een tijdje terug natuurlijk, in de crisistijd. Dan willen de klanten, die willen graag een beetje discreet zijn.
Ja, als het zo slecht gaat met iedereen. aankomend jaar... dus vast ook... Zijn jullie nu druk bezig met de ontwikkeling van... Nieuwe uurwerken, nieuwe technieken, zijn er nieuwe ideeën?
Wij zijn altijd met nu zijn we met twee modellen bezig. En wij weten eigenlijk nog niet wanneer we die gaan lanceren. De fout tussen haakjes die we hebben gemaakt met de vorige horloge is dat we hebben hem geïntroduceerd. Er zat nog een technisch probleempje in, dat moest worden opgelost. En hij werd pas uitgeleverd 8 maanden later ongeveer. Mm. En dat is natuurlijk jammer voor zo'n klein merk als ons. Want we hebben de bus op zo'n beurs. De bus op zo'n beurs. En die wil je graag draaiende houden.
Ja.
En dan kun je alleen maar realiseren dat die horloges dan uitgeleverd worden in de wereld.
Ja.
Dus voordat ons volgende horloge wordt gelanceerd, moet het technisch helemaal klaar zijn.
Ja.
En we willen er gelijk een stuk of 20, 30 op voorraad hebben. Van gaat dat vloep, 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 hele wereld rond.
Ja.
En dan, ja, dan wordt het toch vaak in de vriendengroep. En natuurlijk op social media, wereldwijd wordt het goed gedeeld. En dan hou je de bus gaande.
Ja, want dat heeft wel, denk ik, ook alles mee te maken. Is dat mensen, wat noemen ze dat met een mooi woord, Engels woord, instant gratification, instant satisfaction. Je ziet iets, je wil het hebben. En het liefst de volgende dag bezorgd.
Ja.
Nou, mensen wachtlijsten, ja, misschien voor Pateks, maar liever mensen willen niet meer wachten. Het geduld is een beetje op.
Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens, denk ik. Als u maar gewild product maakt,
ja,
dan willen de mensen er wel op wachten. Onze klantenkring is ondertussen best groot, dus ik denk die 20, 30,
ja,
die zijn we zo kwijt aan onze bestaande klanten. Maar dat was vroeger niet.
Nee.
Elk project was een gok. Ja. Nu is het een beetje van, oké, ik weet al, ik ga er sowieso 30 makkelijk, zet ik daarvoor weg. Makkelijk niet, maar...
Nee, maar het kan wel zo zijn dat als mensen gewoon op de hoogte zijn van welke tijdsduur er aan zich gekoppeld is, dat ze dat wel willen. Maar als er dus een technisch mankement in zou kunnen zijn en daarom moeten ze opeens veel langer wachten, dat niet gewaardeerd wordt.
Nee.
Ja, mensen willen wel wachten, maar liever niets terugsturen. Dat is belangrijk.
Nee.
Dus het moet goed zijn voordat het hier de deur uitgaat. Nee, maar eigenlijk zien we nu zijn we genoodzaakt om wachttijden aan te geven.
Ja.
Van tussen de 8 en 12 maanden is het nu. De wacht.
Is toch ook bijna onvermijdelijk in een situatie waarin heel veel gecompliceerd door een beperkt aantal mensen gemaakt wordt. Het zou ook raar zijn natuurlijk, hè, dat je het na een week al zou krijgen. Het hoort natuurlijk
niet. Nee, ja, dat hoort niet. In het begin hadden wij wel horloges op voorraad. Maar sommige mensen willen heel graag erop wachten. Ze willen dat besef hebben van ik koop wat exclusief.
Ja.
En anderen die wil iets direct. Maar nu zijn we echt genoodzaakt om te zeggen van ja, het duurt gewoon 8 tot 10 maanden of 12 maanden. En toch, dat creëert toch wel iets meer, nog meer vertrouwen aan de klant. Van oké, als ik er zo lang op moet wachten, dan zijn er wel meerdere die besteld hebben. Dus dan hebben ze... Mensen zullen nooit de enige zijn die iets bestellen, zeg maar.
Nee, het lijkt mij ook doodeng om iets bijvoorbeeld van een ton te bestellen en er vervolgens achter te komen dat in mijn horlogevriendenclubje ik de enige ben die zo gek is om dat te doen. Ja. Moet je toch niet aan denken. Hoe verhoudt zich binnen zeg maar de werkverdeling? Is er de spanning tussen het ontwikkelen van en het produceren, echt het daadwerkelijk produceren van uurwerk? Leeft dat in spanning met elkaar of is dat iets heel natuurlijks? Dat je produceert en ontwikkelt tegelijkertijd?
Ja, dat is een continu proces. Daar zijn we continu mee bezig. Natuurlijk, af en toe doe je eventjes geen maandje ontwikkelen.
Ja.
Als je het over spanning hebt, dan is er wel gigantisch veel spanning bij elke horloge wat wij introduceren. Als je nagaat dat wij zijn hier natuurlijk persoonlijk van afhankelijk.
Ja.
Ons personeel is hier van afhankelijk. En wij lanceren maar één horloge in 2 of 3 jaar. En als dat dan niet klopt, dan hebben we een heel groot probleem.
Ja.
Dus wij doen er ook alles aan om het een succes te maken. Of alles aandoen. Alles aandoen binnen ons...
Binnen vermogen.
Ja.
Is die spanning ook onderdeel van het plezier? Zie je dat wel echt als een plezierig onderdeel van het horloge maken? Of is dat...
Nou ja...
Hoe vind je dat?
Het is natuurlijk, het is een geboorte van je kind. Dat is prachtig.
Ja.
En iedereen moet dat maar mooi gaan vinden. En dat is wel heel spannend. Ik weet niet of dat echt een plezier is. Want zoals ik zei, als het niet aanslaat. Maar hoe het nu met het laatste model gaat, het plezier is er absoluut.
Ja. Wat ervaar je zelf als het meest plezierige onderdeel van het horloge maken? Is dat het originele idee? Is dat het assembleren? Of is dat inderdaad het succes achteraf?
Het is vooral het creëren van iets moois en ook het werken aan een werkbank, wat ik helaas niet zo heel veel mee doe. Maar als ik achter de werkbank zit, dan vind ik dat prachtig.
Ja.
Maar uiteindelijk is het wel onze klanten blij maken en een leuke foto krijgen van die klant en een leuke brief. Dat is wel.
Is dat de ultieme beloning?
Dat de klant blij is, ja, dat is wel een beloning, ja.
En als ik kijk naar jullie complicaties, ze zijn steeds origineel, steeds afwijkend.
Ja.
Het heeft altijd een slag. Er zit altijd een tourbillon. Ja. Is nooit zomaar alleen maar een tourbillon. Er is altijd iets bij.
Mm-hmm.
Hoe groot is de druk om dan nu weer om steeds dingen te verzinnen die anders zijn?
Ja, dat is een heel lastig proces om iets nieuws te bedenken. Er is al zoveel gemaakt in het verleden. Eigenlijk wat wij doen is wij kijken ook heel veel naar het verleden, wat ons eigenlijk heeft geïnspireerd om horlogemaker te worden. Mm-hmm. Wij zijn geïnspireerd door die prachtige mooie zakhorloges van Weleer.
Ja.
En eigenlijk wat wij doen is wij kijken naar andere wat er in het verleden al gemaakt is, wel of niet in een polshorloge, en dan proberen wij dat te integreren in een polshorloge. De laatste die is geïnspireerd op dat hele grote uurwerk wat hier in de kerktoren zit. Die hebben wij een beetje veranderd dat het dus in een polshorloge kan. Nou, en dat heeft een heel mooi verhaal ook.
Ja.
En ook een mooie techniek. Voor de toekomst, dan moeten we maar zien wat er komt. Hou ons in de gaten.
Ja, nee, dat sowieso. En ik hoor wij, hè, continu, terecht, jij en Tim. En hoe is de taakverdeling binnen jullie?
Nou ja, die is eigenlijk wel schrikbarend hetzelfde. Wij zitten allebei aan één tafel, waar we net met z'n tweeën naast elkaar kunnen. En wij doen heel veel zelf samen met de ontwikkeling en communicatie met de klanten. Communicatie met de klanten vinden wij heel belangrijk, dat wij elkaar altijd daarin ondersteunen en controleren. En Tim is iets zakelijker, die maakt alle rekeningen, en ik ben misschien iets meer creatief. Ik ben de Photoshop koning.
Zoals wij nu weten.
Ja.
En technisch is Tim is tik-tak. Dus hij maakt alle horloges die goed op tijd lopen. Tik-tak gebeuren. En ze noemen mij wel eens ding-dong, want ik ben dan meer de man van de mechanismen, zoals minuten repetitie. Mm.
Ja.
Dus bij sommige mensen zijn we bekend als tik-tak en ding-dong.
Eén vraagje over minuten repetitie. Is het zo dat degene die de gong maakt, dat hij zijn eigen gong herkent qua geluid?
Ja, dat weet ik niet. Ik ken een paar technieken. Ik ken een paar van die mensen die dat maken. Een gong is heel lastig te maken als je hem goed maakt. Maar de klank daarvan ligt vaak wel aan de kast.
Okay.
En waar die op gemonteerd wordt aan het materiaal. En
ook.
Ik denk niet dat je dat kunt horen. Het is een verhaaltje.
Ja. Jammer.
We hebben die weer uit de wereld.
Als ik zo kijk naar dat carré des horlogers, je had het net over de term conculega's. Ik heb inderdaad wel altijd het idee dat er een soort van broederschap is tussen de mensen die daar staan. Zijn er dan horlogemakers die daar staan waar je een betere klik mee hebt, omdat het in de lijn ligt van wat je zelf doet, of ben je juist geïnspireerd door wat HYT doet, of hoe is die interactie tussen de MBNF's en Oerwerkt en Laurent Ferrier en jullie zelf, hoe moet ik dat zien?
Het begon allemaal, wij zijn in ons vak gerold doordat wij in Zwitserland hebben gewoond, ja, dat was in de Jura. Mm-hmm. Je hebt zeg maar de Genève horlogerie, je hebt de Vallée de Joux horlogerie, je hebt de Jura horlogerie, ja, en je hebt nog de Schaffhausen horlogerie. Dus mijn vrienden, collega's, die kwamen allemaal uit de Jura horlogerie. Ja. En die MBNF, die heb ik later leren kennen, daar heb ik een goede band mee, Oerwerk, iets minder. Band mee, maar we kennen elkaar goed. Laurent Ferrier, die dame, ik weet haar naam even niet, de CEO van Laurent Ferrier, die heb ik de afgelopen SEA ontmoet. Ook een prima mens. Ah, zo, ja, je bent gewoon. Maar het is niet zoiets van. Ik ga alleen maar om met mensen die het meest mm-hmm. naast ons staan.
Ja. Dit is wel, als je met elkaar praat, meteen een soort van instant klik of tik-tak of ding-dong, ja, omdat je dezelfde horlogetaal uiteindelijk spreekt.
Wat ik daar nog aan toe moet voegen eigenlijk is dat ik denk dat wij zijn een familiebedrijf. Tim en ik hebben alles zelf gefinancierd. We zijn geen investors, mm-hmm. investeerders. Ik denk dat wij wat meeste omgaan met ook mensen die eigenlijk geen investeerders hebben.
Ja, ja.
Dus een MBNF heeft alles zelf gedaan. Laurent Ferrier weet ik dan niet zo, maar Romain Gauthier, die staat naast ons.
Ja, natuurlijk.
Woody Leinen. Dat zijn wel de meeste mensen waar we het meeste mee optrekken. Mm-hmm. Want als je dan kijkt naar andere bedrijven die ontzettend veel investeren in de marketing enzovoort. Ja, dat zijn toch meer marketeers. Wij zijn echt horlogemakers.
Ja, dat is wel een verschil. Jullie zijn bezig met de ontwikkeling van 2.
Op dit moment, ja.
Daar moeten we nog een jaar of nog 2 jaar op wachten?
Ik denk een jaar. Eentje moet eerder klaar zijn. Want dat is bedoeld om ons 10-jarige bestaan te vieren.
Oké. Okay.
Dus die moeten eind van het jaar, voor het eind van het jaar, klaar zijn. Volgens mij, ik weet de datum niet meer precies, maar volgens mij was het eind november, 20 november. 2008 zijn we begonnen.
En hoe ligt het op schema? Ligt alles op schema? Of zit je hier nu heel nerveus?
Nou, wij zijn dan een onafhankelijk merk die ontzettend afhankelijk is van toeleveranciers. Wij produceren eigenlijk geen onderdelen hier, mm-hmm. maar we laten ze allemaal fabriceren. Ja. Dus zijn we toch afhankelijk van een tiental fourniseurs of zeg, ja, toeleveranciers. En dat is soms wel spannend.
Dat is een situatie die je niet ambieert om te veranderen. Zo van, weet je wat, laten we alles zelf gaan maken. Of is dat er wel? Is er zo'n ambitie?
Die ambitie is er wel. Het probleem is, onze productie is heel klein. Mm-hmm. Om daarvoor CNC-machines aan te schaffen.
Ja.
Is een mooi plan, alleen zo'n machine is heel kostbaar.
Ja.
Dat is als je dat wilt terugverdienen, dan moet je eigenlijk al ook gaan werken om anderen van werken of van onderdelen te voorzien. Als wij in Zwitserland hadden gezeten, dan was dat ook eenvoudig, want dan mm-hmm. kan ik makkelijker leveren aan collega's. Alleen, die hebben wij niet in onze directe omgeving.
Nee.
Plus, het probleem is altijd personeel van zo'n machine. Dat is ook. Ik zelf ben geen micromechanicien. Ik kan heel goed iets manueel draaien of frezen op een machientje, maar een CNC.
Ja, dat is iets anders.
Onze enige CNC-machine die we hier hebben is het koffiezetapparaat.
Ja, die doet het heel goed, dus dat is wel heel belangrijk. Belangrijkste onderdeel van ieder horlogemerk. Je had het heel even over produceren voor anderen. Is zoiets wat, net zoals Van der Klauw, dat dan bijvoorbeeld de hand heeft gehad in een astronomische complicatie bij Van Kleef en Arpels. Is zoiets wat op termijn misschien zou kunnen gebeuren, dat een Groeneveld uurwerk terecht gaat komen in een, je schudt je hoofd.
Nee. Zijn we toch... Dus dat zit er niet aan te komen en ik zie dat ook nog niet eraan komen binnenkort. We hebben wel onze hand in. We hebben heel veel voor andere bedrijven gedaan en doen nog steeds wel wat dingen. Maar dat is een beetje. Dat is niet zo publiek gemaakt als Van der Klauw met Van Kleef en Arpels. Ja. Arpels is wat geheimer.
Is dat is jullie achtergrond als horlogemaker, dat je dan misschien geraadpleegd wordt over een technisch probleem?
Dat is wel eens voor je.
Ja.
Ja.
Okay. Nou ja, dankjewel.
Weet je, ik denk dat we vol spanning gaan kijken wat er aan het eind van het jaar gaat gebeuren.
Ja.
En dat we voor nu zeggen dankjewel Bart voor alle informatie.
Heel graag gedaan. Bedankt voor jullie komst. En, dus gaan we elkaar nog maar zien.